Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse perziksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu!
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Arouai. En deze week gaan we het niet hebben over het CDA. Ik ga maar meteen maar even de verwachtingen managen. En dus ook niet over de Omtzigt-notitie die is uitgelekt. Dat gebeurt allemaal nog. As we speak, de ontwikkelingen zijn nog gaande. Dus dat bewaren we voor een volgende keer. In deze Haagse Zaken beantwoorden we dus jullie vragen. Die mochten jullie de afgelopen tijd inzenden. Hebben jullie ook massaal gedaan. Dank daarvoor. Voor mij ligt een stapel papieren met jullie vragen. Naast mij zit Mark Liefs Adriaanse. We gaan samen al die vragen beantwoorden. Die we overigens niet allemaal van tevoren hebben ingezien. Maar dat doen we niet alleen. Af en toe gaan we een hulplijn inschakelen om ons te helpen. En de eerste hulplijn zit tegenover mij, Guus Valk.
Hallo, hallo.
Veel van de vragen die we kregen gaan namelijk over journalistieke afwegingen die we maken. Die gaan over hoe wij werken. En het is best goed om dat met jou erbij te bespreken. Jij bent chef van de politieke redactie. En veel van die vragen gaan over de actualiteit, over Forum voor Democratie en de PVV. En de manier waarop die zich tegenover de pers hebben geplaatst. En een terugkerende vraag die we zagen in al die vragen die binnenkwamen is: moet je dit soort partijen wel een podium geven als zij, want dat is misschien nog wel even goed om uit te leggen, na de berichtgeving over Dion Graus, waar we vorige week in Haagse Zaken onder andere over hebben gemaakt, tweeten Wilders tuig van de richel over de pers en Baudet viel hem bij door te zeggen, zo is dat. Wat vinden jullie?
Het zijn democratisch verkozen volksvertegenwoordigers. Ze vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het Nederlands electoraat. Ja, ik vind een podium geven altijd een vreemde term, omdat het impliceert dat je mensen, ja, extra in de schijnwerpen zet of zo.
Alleen het podium ophelpt zonder ze zelf vragen
precies
te stellen.
En dat, ja, denk ik. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd een kip-en-ei discussie. Zijn deze partijen groot omdat media veel over ze schrijven? Of schrijven media veel over deze partijen en worden ze daarom groot? Ik denk dat dat voor allebei iets te zeggen valt. Maar het feit dat er in Nederland een onderstroom is van ongeveer 25% van de kiezers die structureel op dit soort partijen stemt, betekent volgens mij dat je A, die kiezersstroom serieus moet nemen en moet begrijpen waar het vandaan komt. En B, dat je verslaat wat dit soort partijen doen in het parlement.
Ja, het is wel een interessante casus, omdat de tuig van de richel uitspraak en de stroom aan verontwaardiging daarop volgend, vond ik wel een ingewikkelde, in de context van heel ingewikkeld. Want het was ook in zekere zin afleidingsmanoeuvre van de zaak zelf, die aan het rollen is gebracht door een publicatie in NRC van Wubbie Luijendijk en Joep Domen over structurele misstanden aan het Binnenhof. En wat ik wel zag gebeuren was dat het heel erg ging over, oh, Wilders heeft iets heel ergs over de pers gezegd. Wat vindt de NVJ ervan? Wat vindt die ervan? Wat vindt die ervan? En daarmee raakt buiten beeld waar het eigenlijk over ging. Dat wou ik ten eerste zeggen. Ik denk dat er twee grote valkuilen zijn als het gaat om hoe er bericht wordt in het algemeen over Forum voor Democratie en de PVV in het bijzonder. Dat is ten eerste dat de ophef, het theatrale ervan, heel erg centraal staat. Oh, een zwembad-selfie van Baudet. Oh, een heftige uitspraak van Wilders. Heftig. Gaan we over praten. Dat vind ik problematisch. En het andere problematische is dat je het normaliseert in de zin van, oh ja, Wilders zegt dit, CDA zegt dat, die zegt dat. En zoekt u het verder maar uit, lezer. Ik denk dat het, wat Mark zegt, helemaal terecht is. Hè? Je moet heel erg goed de context laten zien. Laten zien waar bepaalde ideeën vandaan komen. Je moet die wereld ook echt inzichtelijk maken. Ik denk dat dat echt onze taak is. En die twee valkuilen zoveel mogelijk vermijden. Dus wij maken afweging natuurlijk van waar besteden we veel aandacht aan, waar besteden we helemaal geen aandacht aan, waar een beetje. En voor mij is altijd van belang, leren wij iets over het denken in deze beweging bijvoorbeeld, over de kiezers daarachter of over het denken van een politicus. Ik vind het heel verdedigbaar om veel aandacht te besteden aan de denkwereld van Baudet bijvoorbeeld. En ik vind het ook heel verdedigbaar om geen enkele aandacht te besteden aan welke selfie dan ook, aan een zwembad. Dat is een beetje mijn globale richtsnoer.
Ja, het dilemma is natuurlijk, daar had ik het voor deze aflevering over met een collega. Die zei, ja, dan zie je afgelopen dinsdag de pers wacht op Wilders om hem te bevragen over zijn tweetje over de tuig van de Richel. Dat ging over diezelfde pers, weet je wel. Wat gebeurt er dan eigenlijk? En moet je wel van dat soort ophef verslag doen? Daar ging dat over. Ik denk, ja, je kan dat ophef noemen, maar tegelijkertijd, het is ook de op twee na grootste partij in het parlement en die doet dan uitspraken over de pers, wat wij in de democratie toch een belangrijk onderdeel vinden van de controlerende, tenminste onze controlerende taak speelt daar een rol in. Kun je dat dan afdoen als pers? Want je ziet het in meer reacties van waarom doe je daar nog verslag van? Of waarom zeg je dat nog? Terwijl ik denk, nee, wacht even, er gebeurt hier wel iets.
Mm-hmm. Ja, ik vind ook dat je er aandacht aan moet besteden, maar ik vind wel dat centraal moet staan waar het verhaal ook weer over ging.
Ja.
Namelijk over structurele intimidatie en machtsmisbruik in de Tweede Kamer. En zolang je dat ook duidelijk maakt aan de lezer, vind ik het ook zo belangrijk zelfs om te laten zien dat iemand een vergaande uitspraak doet over de pers in Nederland.
En dan zeg je eigenlijk hoe diegene er gebruik van maakt, dat je dat ook duidt.
Ja, ja.
Mark?
Ja, ik denk dat het een spanning is of een dilemma dat ook Nederland wel overstijgt. En dat je het eigenlijk in de meeste westerse landen de laatste jaren ziet. Hè, dat journalisten worstelen met de vraag hoe liberaal je moet zijn tegen illiberalisme. Dus hoe versla je politici wiens ideeën op gespannen voet staan met liberale democratie? En in dit geval was dat zo omdat Wilders journalisten aanviel eigenlijk. En dat kan mensen een legitimering geven of een steun geven of het klimaat scheppen waarin mensen journalisten verder intimideren en bedreigen. De vertwijfeling is denk ik of je daarmee om kan gaan op een manier alsof het een politicus is die een schokkende uitspraak doet. Die ook daarmee zaagt aan de wortel van liberale democratie wellicht. En tegelijkertijd het feit dat het wel een politicus is met een plek in dat systeem. Ik denk dat je dat dilemma ook zag heel erg rond Trump. Je ziet het in Engeland met Johnson, je ziet het met de AfD. Eigenlijk al die landen die te maken hebben met een grote nationaal populistische stroming zie je dezelfde vertwijfeling bij. Ja, ik vind mainstream media stom, maar zeg maar establishment media. Hoe je om moet gaan met dit soort politici.
Want het is nogal goed, als we het hebben over context. In het weekend dat Wilders dat tweetje eruit deed, kwam ook dat rapport van Persveilig, waaruit blijkt dat 8 op de 10 journalisten in Nederland bedreigd of in ieder geval agressief bejegend worden. Dat is echt ontzettend veel. Ik bedoel, we lopen hier iedere dag langs het plein. Soms zie je het, er wordt steeds vaker opzichtig. Worden er foto's gemaakt van journalisten of word je vlakbij gefilmd en zo. Weet je ziet dat gebeuren.
Ja.
Maar een vervolgvraag die hier vaak bij past is, moet je deze partijen überhaupt aan het woord laten?
Ja, kijk, ze vertegenwoordigen echt een groot deel van de kiezers in de Kamer. Dus alleen al om het proces in de Tweede Kamer te beschrijven en te begrijpen, ja, ontkom je er al niet aan. Dus moet je weten hoe de verhoudingen liggen, dat er dus ook een grote radicaal rechtse vleugel is. Als je jaar 21 meetelt, de grootste in de recente geschiedenis. Met bovendien ook nog binnen die radicaal-rechtse context een partij Forum voor Democratie met name, die zich echt bedient van buitengewoon vergaande middelen. Dus ik vind het wel belangrijk om te beschrijven hoe ze zich ook in het parlement gedragen. En uiteraard, als zij een rol in het debat spelen, dan ontkom je niet aan om dat ook duidelijk te maken. Maar ik vind wel altijd dat je een extra verantwoordelijkheid hebt als journalist om uit te leggen binnen welke context zij opereren en welk gedachtegoed er achter schuil gaat. Ik denk dat wel heel belangrijk is.
Ja, ik weet niet hoe je ernaar kijkt, maar ik vind zeg maar dat er een reflex om dan meteen te zeggen, je moet ze het woord ontnemen. Of dus je moet ze geen aandacht schenken. Vind ik eigenlijk net zo gevaarlijk, want het gaat door. Het is niet dat het verdwijnt op het moment dat je er niet over schrijft.
Maar dat is het verneukeratieve van het hele. Je kunt niet om ze heen. En tegelijkertijd weet je ook dat je, nou, daar is ook onderzoek naar gedaan. Leonie de Jonge doet er onderzoek naar. Dat het schrijven over radicaal rechts ook die beweging kan vergroten of sterker kan maken. Nou, en ik vind het niet aan ons om een bepaalde beweging groter of sterker te maken. Of kleiner. Maar het is wel een vertwijfeling of een dilemma dat je kunt hebben. Juist vanwege, wat ik zeg, het illiberalisme van de stroming. En de vraag hoe liberaal je kunt zijn tegenover illiberalisme.
vraag die hier vaak ook nog wel gesteld werd in deze categorie is of we er op de redactie nog wel eens over praten. Of er iets is van zelfreflectie of debat over dit soort stukken. Of...
Ja, zeker. Wat heel concreet speelt, daar schreef onze ombudsman Sjoerd de Jong laatst over, is de vraag hoe noemen we ze eigenlijk? Radicaal rechts of extreem rechts bijvoorbeeld. Dit ging in dit geval om FVD en PVV. Dat is een debat dat op onze redactie ook wel gevoerd wordt. En je zult denken, een woordje, wat maakt het uit? Daar zit wel een keuze achter. Daar zit wel een gedachte achter. In dat opzicht is het denk ik een onderwerp. En ook wel, ja, dat is wel gewoon zo. Een partij als FVD is altijd heel goed geweest in... is eigenlijk een ophefmachine. Hè? Zo, volgens mij heeft Baudet dat woord ook letterlijk wel eens gebruikt. Leeft ook bij de gratie van hoe media over ze berichten. Dus dat extra gevoel van, oké, worden we hier, weet je wel, voor een bepaald karretje gespannen, dat ongemakkelijke. Ik merk dat dat wel altijd tot veel discussie leidt, ja.
Ja,
ja, want die ophefmachine, dat is een terechte term, omdat zij, ik denk dat zij NRC niet nodig hebben om hun kiezers te bereiken. Maar ze hebben NRC wel nodig om, en andere media, nodig om hun ophefmachine draaiende te houden. En hun woedemachine draaiende te houden. En hun kiezers... Of om zich van ons af te zetten, zeg maar. En dat maakte denk ik ook het lastige met... duik je op het stuk rode vlees dat de arena ingegooid wordt of niet?
Bram Bakker, die had hier nog een concreet vraag over. Niet dokter Bram Bakker, zeg ik maar even bij.
Weet je dat zeker?
Ja.
Okay. Heb je het gecheckt?
Nee, ik zag het aan het geboortejaar in het e-mailadres. Okay. Is er een soort van collegiale consultatie... waarin bijvoorbeeld redacteur van kranten ideeën uitwisselen... met journalistieke tv-programma's en dit soort kwesties bespreken? Maar daar is natuurlijk geen sprake van.
Nee. Nee, dat, als dat bestaat, dan is dat buiten mijn medewerking. Ik zou
het ook even zitten.
Ik zou het ook,
laat het even
ook
weten als het wel bestaat.
Nee, ik zou er ook heel erg tegen zijn. Want het gaat erom dat je ook als krant, je hebt een eigen identiteit uiteindelijk. Wij zijn niet een soort van berichtengenerator. Wij maken deel uit van de wereld waarin we leven. En hebben daar ook een kijk op, een visie op. En dat is ook helemaal goed. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. En die afweging moet ook zuiver onze afweging blijven. Ik zit totaal niet te wachten op de mening van andere media erover, eerlijk gezegd.
Nee. Nou, dank. Duidelijk. Ik denk dat we hier nog een hele aflevering mee kunnen vullen.
Ja,
maar,
dat is best een goed idee.
Dat komt dan nog wel. Zullen we dat doen na de zomer? Dank. En dan komt er nu binnen Philip de Wit Wijnen. Want sommige van de vragen die hebben we vooraf ingezien. En daarvan dachten we, ja, die kunnen wij dus niet zelf beantwoorden. Daar heb je namelijk een rekenmachine voor nodig. Minstens. Anders wel Excel. En dat heb je altijd. Fijn dat je even bij ons bent. Luisteraar Giel Fernhout, die wil weten... hoe groot is de schuld opgelopen tijdens de coronacrisis... en hoe groot is dat in vergelijking met eerdere crisis? Bijvoorbeeld de financiële crisis... en ten opzichte van andere OESO-landen.
Nou, een hele riedel, een hele vraag waar heel veel in zit. Misschien moet ik eerst even zeggen hoe ik dat ga opzoeken dan.
Ja?
Want dan moeten er allemaal luikjes open in mijn hoofd en ook in mijn computer... En de laatste informatie over hoeveel hebben we nou uitgegeven... komt van een kamerbrief van de drie W's. Dat zijn inmiddels twee W's en één S. Wopke, Wouter en Stef Blok, de nieuwe minister van Economische Zaken. Die hebben eind mei een brief geschreven over hun nieuwe steunpakket. Ik geloof dat we bij 5.3 zijn. Verlenging economische steunmaatregelen. En daarin schreven ze dat er 6 miljard bij komt... en dat het totaal aan coronasteun nu inmiddels 80 miljard bedraagt. Dat was tekstpersbericht... In de tekst van de Kamerbrief staan er iets meer details.
Ja?
Dus dan ga ik verder kijken naar de bijgeleverde tabel. En daaruit blijkt dat vorig jaar, 2020, 28 miljard is uitgegeven aan coronasteun. 41 miljard dit jaar voorzien aan coronasteun. En voor volgend jaar loopt het nog door, 2022, van 9 miljard. Bij elkaar iets meer dan 80 miljard. Ik rond even af. Daarin zitten al die steunmaatregelen zoals de NOW en de TVL voor bedrijven en ondernemers. En ook enkele fiscale maatregelen zoals het btw-tarief dat op nul is gezet voor mondkapjes. Wat niet is meegerekend zijn al die het grote programma van belastinguitstel voor bedrijven en ondernemers. Dat loopt in de tientallen miljarden. Maar dat zijn in principe bedragen die terug moeten komen als dat niet wordt kwijtgescholden. Dus dat gaat de komende jaren weer terugvloeien naar de staatskas. Dus dat beschouwen we niet als uitgaven. Nou, ik vond het leuk om dat te lezen. Het tabelletje was vrij beperkt, vond ik. Dus ik ben bij Financiën gaan vragen naar wat zit er nog meer achter. Mm-hmm. Dus dan kreeg ik een gigantisch Excel-bestand van Financiën doorgestuurd. Met zeg maar de boodschappenlijst van alle departementen van coronasteun. Wat heeft het gekost? En dan kom je inderdaad op sneltesten vorig jaar bij OCW in het onderwijs. Kostte 211 11 miljoen euro. Noodvoorraad persoonlijke beschermingsmiddelen bij justitie en veiligheid. Ik stel me voor dat de politie ook mondkapjes kreeg. Mm-hmm. Dat kostte 69 miljoen euro vorig jaar. Nou, de grotere posten zijn erbij. De NOW, dat was vorig jaar 13 miljard. Dit jaar 8 miljard. Maar ook bijvoorbeeld steun voor de dierentuinen. Dat was vorig jaar 30, dat is opgelopen naar 43 nu.
Maar wacht even, laten we nadenken, want je hebt ze nu allemaal voor je. Wat zou een departement kunnen zijn waarvan we denken, wat zouden die nou aan coronasteun geld nodig hebben?
Buitenlandse zaken?
Buitenlandse zaken. Consulaire bijstand. Vorig jaar 7 miljoen, dit jaar 18 miljoen.
Oh ja, voor mensen die natuurlijk vastzitten en zo.
Ja, noem er nog maar eentje.
En het steunpakket S van Linden, staat dat er ook op?
Het zal bij VWS zitten ergens, bij de mondkapjes.
En Defensie bijvoorbeeld?
Defensie komt ook één postje voorbij, dus alfabetische volgorde. Covid-middelen heet één post. Vorig jaar 43 en dit jaar 28 miljoen. Ik weet niet wat erin zit. Nee. Ik denk ook testen en beschermingsmiddelen. Nou goed, die lijst is vrij uitputtend. Het zijn bij elkaar 138 uitgavenposten.
Wacht, ik heb er nog één. Ja. Infrastructuur. Wat zou die nodig hebben?
Infrastructuur en waterstaat.
Het vliegen of zo?
Beschikbaarheidsvergoeding voor het OV. Vorig jaar 800 miljoen en nu 2 miljard. Dat
is veel. Natuurlijk, want al die transportbedrijven hebben natuurlijk allemaal problemen met reizigers.
Ja.
En de compensatie voor het vuurwerkverbod. Zit er ook in bij INW. Ik weet niet waarom het daar is, maar dat is 28 miljoen voor dit jaar.
Het was een steunpakket volgens mij voor vuurwerkondernemers die al ingekocht hadden.
En ik lees ook dat de ferry in het Caribisch Nederland 3 miljoen kreeg vorig jaar. En dit jaar ook 3 miljoen. Maar goed, dat is heel leuk. En ik hou dat gewoon bij. Ik vraag steeds aan Financiën. Ze hebben ook een infographic op de site van Financiën. Met allemaal mooie kleurtjes en cirkels. Maar ik wil dan weten wat zit erachter. Dus ik vraag dan de data op en dan krijg ik dit.
En dit is allemaal wat er is uitgegeven. Maar de vraag van Giel Fernhout is, hoe groot is de schuld die erop opgelopen?
Ja, wat is nou eigenlijk het antwoord op de vraag?
En dan in vergelijking met vroeger en met het buitenland. Nou, mijn favoriete tabel uit de overheidsfinanciën, die heb ik daar toen voor moeten bijpakken. Dat zijn de lange tijdreeksen van het Centraal Planbureau. Dat is ook een Excel-bestand. Dat gaat vanaf 1970. Er is ook een variant vanaf 1815, geloof ik. Maar ik heb hem nu vanaf 1970. Alle kerncijfers van de overheidsfinanciën. Denk daarbij aan, ik pak er even een paar bij, werkeloosheid, economische groei, de koers van de dollar, de koers van de olieprijs. Al die economische kerncijfers. En uiteraard ook EMU-saldo, begrotingstekort of begrotingsoverschot. En de EMU-schuld, de staatsschuld. Nou, daar kun je kijken of de extra uitgaven die wij dit voor de coronacrisis hebben moeten aangaan en dat bij de staatsschuld hebben moeten lenen om de staatsschuld te kunnen verhogen, kun je het vergelijken met hoe dat is gegaan met de financiële crisis vanaf 2007-2008. Oké, in de telling van het CPB in deze tijdsreeks zitten we met de extra staatsschuld nu op 88 miljard over de jaren 20, 21, 22. Iets meer dan 80 die Hoekstra heeft verteld, maar zij rekenen net weer anders uit. Zeg maar ruim 80 miljard. In percentage is de staatsschuld opgelopen. Je had de 60% norm van de Brusselse begrotingsregels. Die was in 2019 iets onder de 50% en is nu opgelopen naar iets onder de 60%. Zit er nog redelijk goed in. Althans, het is niet
60% is de grens, zeg maar.
Ja, het was ooit voorzien tot 70-80%, maar het is eigenlijk wel meegevallen. In de vorige crisis, vanaf 2007, toen stond de staatsschuld eerst op 43%. Die is langzaamaan opgelopen tot 2014 maximaal naar 68%. Dus dat was echt flink meer dan nu, relatief gezien. We moesten toen in de jaren banken redden. ABN AMRO kopen, Fortis Nederland kopen, SNS nog redden in 2013. Daar is toen in totaal aan extra staatsschuld, er zitten ook andere dingen natuurlijk bij, maar laten we zeggen, in die crisisjaren is er 190 miljard extra staatsschuld opgebouwd. Dus dat is echt flink meer dan de huidige crisis. Dan is er nog een bestand dat die kredietcrisis, die daarna erop inzoomt, dat komt van de Algemene Rekenkamer. Die houden het kredietcrisisbeleid van de overheid bij. Redding ABN AMRO, redding SNS, maar ook de garanties voor ING bijvoorbeeld. Een gigantisch grote bank- en verzekeringsconcern. Daar ging heel veel geld in, maar we zijn nu ruim 11 jaar verder. Er is ook weer geld teruggekomen. Hè? ABN AMRO is voor een deel naar de beurs gegaan.
Oh ja.
ING heeft leningen afbetaald, heeft er rente over moeten betalen. En het saldo daarvan, dat is eigenlijk best nog gunstig ontwikkeld. Er is in totaal 122 miljard uitgegeven aan de 135 miljard uitgegeven aan het crisisbeleid, bankenreddingen. En er is 122 teruggekomen. Dus het saldo is nog negatief, 13,5 miljard. Maar dat valt eigenlijk nog mee. Er is bij elkaar heel veel meer uitgegeven, maar er is ook best wel teruggekomen.
Het is erger geweest. Dat is eigenlijk het antwoord op de vraag van Giel.
Precies. En het redden van banken had als doel, die moeten we overeind laten, dus komt weer geld terug uiteindelijk. NOW-steun is ook bedoeld om bedrijven overeind te houden. En die zullen straks weer belasting gaan betalen, dus er komt ook vast nog wel weer wat geld terug.
Maar we zitten nu dus zeg maar iets onder die 60% hè, qua staatsschuld, in percentages gemeten.
Ja.
Doen we dat een beetje goed ten opzichte van andere landen?
Ja, dat is het laatste deel van zijn vraag. En die is heel goed. Daar moet ik dan echt even onze eigen krantenstukken erbij pakken. En uiteindelijk kom je dan bij de OESO-tabellen, de club van rijke industriële landen. En daar heb ik heb het maar even opgeschreven op een kladje, ik weet niet meer waar. Daarin staat Nederland er redelijk goed op. Even de cijfers van begin dit jaar. Wij zitten iets onder de 60%. De Verenigde Staten zitten al op 160% inmiddels.
160?
Die zitten altijd
Spanje 140%.
Triljarden in de economie gestoken, maar die zitten de Amerikaanse staatsschuld altijd hoog.
Nou, de zuidelijke landen in de EU ook. Spanje 140%, Frankrijk 140%, Italië 180%.
En Duitsland? Dat is heel interessant.
Wacht even, Duitsland?
Duitsland zat die erbij, ook valt ook mee, nu 85%.
Ja. Nou, die Zuid-Europese economieën hebben nu een hele hoge staatsschuld. En dat kan politiek interessant worden de komende jaren. Als die landen moeilijker opkrabbelen uit de crisis, dan verzwakt dat de euro. En dan wordt dat in Nederland ook een politieke discussie met eventuele transfers en het verder aangaan van Europese schulden. Ja. En ik zie toch wel wat meningsverschillen daarover tussen de partijen die, ik wilde zeggen, onderhandelen. Aftasten is het ook nog niet echt.
Die voorzichtige eerste stappen maken, ja. Verkennende gesprekken voeren om te kijken of ze met elkaar kunnen onderhandelen.
Ja. Maar goed, deze vraag is interessant en relevant. Ja. Het blijft nog even zo, want de gezondheidscrisis lijkt een beetje aan het einde, maar de economische crisis zal nog even duren. Maar deze informatie is gewoon goed te vinden op de sites van de overheid. Even een pleidooi of een reclame voor de overheid. Die tabel op de site van Financiën is geweldig met die uitgaven van het crisisbeleid. En de rekenkamer is er een beetje mee gestopt, maar die had geweldige informatie over die kredietcrisis.
De postbus 81 van Philip de Witwijn.
Ja, maar Philip, we mogen ook zeggen, ik vraag af en toe die gegevens op. En nu komt het even weer eruit. Het wordt netjes bijgehouden.
En toch richt ik mijn dank op jou, Philip de Witwijn.
Graag gedaan.
Oké, Mark, nu zijn we op elkaar aangewezen. Ik heb hier voor mij dus die stapel liggen. Ik begin gewoon met de eerste, ja?
Oké.
Ronald, die wil weten.
Ronald, goedemiddag.
Hoe worden ministers gekozen / toegewezen? Wie bepaalt dat? Worden er ook vaak opties nog afgeschoten of krijgt iedereen wel eigenlijk al zijn favoriete persoon toegewezen?
Dat is aan de partij zelf natuurlijk. Je ziet vaak dat na de verkiezingen er wel eerste lijstjes genoemd worden van mensen die mogelijkerwijs eventueel een stap zouden willen maken. Of minister of staatssecretaris zouden kunnen worden. Dat is uiteindelijk dus aan de partijen zelf. De eerste stap is de portefeuilleverdeling.
Dat is ook altijd een heel ritueel, hè? Want financiën is erg gewild.
Ja, er zijn een aantal
zaken. Gewilde
ministeries. Nou, als je die dan hebt als partij, dan weet je ook wie je daarin kan zetten. Eventueel als vicepremier. Samson haalde in 2012 Lodewijk Asscher uit Amsterdam als vicepremier naar Den Haag. En dat was voor de verkiezingen was er al over gesproken. Mocht Ronald hier heel veel over willen weten, dan kan ik hem aanraden om het dagboek van een onderhandelaar te lezen van Ed van Tijn. Omdat de formatie van 77 ging heel lang over de verdeling van ministersposten en de vraag hoeveel ministers PvdA en CDA zouden krijgen. Het ging over 772, over 763.
Dit gaat niet om voetbalopstellingen.
Nee, want dan zou je wel heel veel spelers op het veld hebben.
Maar
dat is heel grappig. Ik bedoel, er zitten hele grappige dingen in dat het partijcongres op een gegeven moment van de PvdA in 1977 763 volgens mij scandeerde op het moment dat er een CDA de zaal binnenkwam. Maar daarin lees je ook zeg maar het hele kwartetten en puzzelen van als wij dat ministerie krijgen, dan willen we die daar op die post hebben. En wil die andere partij dan wel die? En als ze dat niet willen, gaan we dat dan blokkeren? Of hebben we een andere kandidaat? Het is heel ondoorzichtig.
Ja, het is heel ondoorzichtig en ze zeggen altijd dat ze het pas op het allerlaatste moment doen. Dat is dus niet zo.
Nee.
Wat ik ook wel heel fascinerend vind, is dat ik in gesprekken nu ook wel merk dat partijen aan het nadenken zijn. Wat zijn ministeries waar eventueel nog lijken in de kast kunnen zitten? En wat zijn veilige ministeries? Wat zijn ministeries waar je straks kan shinen? Ik bedoel, als je kijkt naar sociale zaken en werkgelegenheid, dat is een ministerie waarvan iedereen zegt, ja, over de arbeidsmarkt, de meeste partijen zijn het er wel over eens dat er iets moet gebeuren met Borslap. Dus de minister die daar komt te zitten, die kan wel betekenisvolle stappen gaan zetten in arbeidsmarkthervormingen. Dus zou je daar wel willen zitten?
Ik weet niet of dat een hele gezonde houding is om een kabinet mee te verdelen, eerlijk gezegd. Met de vraag wie zich het meest kan profileren op veilige dossiers. Daar hebben die mensen toch niet voor gekozen, of wel?
Ministers kies je natuurlijk niet.
Nee, maar partijen die...
Maar goed, dat de VVD heel lang op justitie wilde zitten, heeft natuurlijk ook alles succes te maken met profileren. Ja, dat zijn... Ja, goed.
Je kan op een ministerie meerdere mensen neerzetten. De VVD heeft dat in 2017 slim gedaan Door, ze was duidelijk dat zij na de succesvolle periodes van Art van der Steur en Ivo Opstelt en Fred Teven niet opnieuw de minister zouden krijgen van Justitie en Veiligheid. Maar toen hebben ze wel een extra minister naast gezet voor rechtsbescherming, die eigenlijk alle VVD-thema's kon doen. Harder straffen, taakstrafverbod, et cetera, et cetera. Nou, en daar heeft Sander Dekker zich de afgelopen jaren heel sterk op geprofileerd. Dus je kan altijd nog op de tekentafel aan het einde van de formatie, ja, mensen erbij of posten erbij tekenen.
Inmiddels vindt de VVD overigens wel ook dat de rechtsbijstand versterkt moet worden.
Ja.
Dus dat is dan wel weer een resultaat aan het einde van hard optreden. Oh, daar gaat de kamerbel. Dat geeft ons de mogelijkheid om naar de tweede vraag te gaan. Ik heb ze een beetje door elkaar gezet.
Het is een beetje loodjes trekken zo.
Ja, het is best spannend ook. Oh, Nicolette vraagt, waarom duurt het zo lang?
Ja, ik weet niet of het lang duurt.
Ik weet niet of dat gaat over deze uitzending of over de formatie of over...
Ja, kijk, de botsen twee dingen, denk ik. Dus enerzijds zie je de wil om er snel uit te komen, want het is crisis, het land moet bestuurd worden, enzovoort, enzovoort. Anderzijds, er liggen onwijs veel dossiers op tafel. Eigenlijk heel Nederland ligt op de tekentafel straks. Dus je kan van woningbouw tot fiscale herzieningen tot onderwijs liggen enorme problemen. En de vraag is of je daar heel snel doorheen moet gaan tijdens een formatie of niet. Of dat je de tijd moet nemen om daar verstandig beleid op te gaan voeren of zo.
De partijen stralen heel erg uit, hè, dat het belangrijk is dat ze snel, formeren. Vooruit
drie maanden na de verkiezingen.
Is een gevleugelde uitspraak van Wolke Hoekstra bijvoorbeeld. Maar tegelijkertijd hoor je binnenkamers ook wel van natuurlijk moeten we dat uitstralen. Want mensen hebben het gevoel van, het is niet alleen een gevoel, we zitten in een crisis. Dus we moeten doorpakken. Tegelijkertijd loopt er al heel veel door en zijn er al een heleboel akkoorden. De werkgevers en de werknemers zijn laatst hebben zelf al een akkoord gesloten. Best vergaand over die flexwerkers. En het minimumloon daarvoor. Er is een klimaatakkoord. Er is een stikstofakkoord gesloten met behulp van de SP. Dus er loopt al best wel veel. Dus je kan je afvragen, is het wat dat betreft echt nodig dat er heel snel geformeerd wordt?
Ja, kijk, als je die hervormingen van bijvoorbeeld het sociaal akkoord wilt doorvoeren, daar zit wel gewoon een einddatum in. Wil je dat voor volgend jaar bijvoorbeeld doen? Fiscale hervormingen, het belastingplan gaat op een gegeven moment gewoon naar de Kamer. Dus je hebt wel een soort einddatum en dan kan 2021 een verloren jaar zijn. Ik weet niet of snelheid per se een deugd is in deze.
Oké, tot zover. Dan gaan wij door naar... Wat zullen we doen?
Ah, nog een vraag.
Oké, nog een vraag. Prima.
Blind pakken.
Lievelingsmeme over de formatie. Succes met dat beschrijven in de podcast.
Lievelingsmeme.
Oké, ik weet er één.
Je pest mij altijd met memes over roodharigen.
Maar... Ja, dat klopt. Daar vraagt jouw haar gewoon om. Het is niet eens echt een meme, maar als je een stukje uitpakt, wordt het een meme. En dat is die foto van Freek van den Berg, van de Volkskrant fotograaf, freelancer. En die heeft een foto gemaakt van een van de eerste gesprekken waarin Ploemen, Klaver, Marijnissen, Hoekstra, Segers, Kaag en Rutte te gast zijn bij Hamer. En ze zijn allemaal in tweetallen in gesprek. Dus Marijnissen praat met Hoekstra. Klaver is heel indringend in gesprek met Ploemen. Segers praat met Kaag. En in een hoekje zit Rutte met een beetje een blik van... met wie moet ik praten, zeg maar. Als je daarop inzoomt, dan heb je een goed gevoel van... hoe mijn tijd er de komende tijd uitziet als feestjes weer gaan beginnen... en ik ergens als laatste binnenkom en niemand ken.
Oké, Lemia. Ik vind die gewoon van Lucky TV heel grappig. Dat is niet echt een meme, maar steeds als ik Hoekstra zie, dan zegt een stem in mijn hoofd, hey, Woppert. Of Azarkan. Feyenoord heeft een speler die heet Azarkan en vrienden noemen hem nu altijd Azarkan.
Oké, ik wil toch nog eventjes benoemen dat dit geen memes zijn. Dus zeg maar wie...
Misschien zijn wij te oud om memes te begrijpen.
Wie van een generatie na ons is, die is wellicht een beetje teleurgesteld. Maar die kan ik overigens wel aanraden om Paul Peters op Twitter te volgen. Die heeft echt, ik weet niet hoe die het doet, maar die maakt ongeveer van iedere politicus is wel een keer ongeveer aan de beurt geweest. Maar die weet ook altijd beelden te vinden van politici. Bijvoorbeeld Hugo de Jonge met twee blokfluiten in zijn mond. Ken je die?
Huh?
Ja. Ik zal hem nog wel even vragen die te twitteren. Dan, als je dat nu hoort, dan kun je er naar kijken. Oké, even kijken. Simone de Lange en Mats Akkerman, die vragen los van elkaar overigens. Waar is Khadija Ariep? Ja. Als Kamervoorzitter, gaan we haar nog terugzien in de Kamer? En zo ja, wat gaat ze doen?
Zij is, om het in EK-termen te zeggen, heel belangrijk in de kleedkamer. Voor de PvdA. Dus zij is binnen de fractie nog wel belangrijk. Ze helpt volgens mij ook de jonge Kamerleden. Hebben ze een aantal nieuwe Kamerleden erbij. Die helpt ze een beetje op weg. Ik zag laatst een citaat van de PvdA-Kamerlid. Die zei, geen enkele notitie die onze fractie schrijft wordt niet eerst door Khadija gelezen. Dus zij is een soort van seniorrol in een hele kleine fractie. Ze zijn natuurlijk nog steeds met 9. Maar goed, ja. Voor de PvdA is het wel prettig dat zij na jarenlang kamervoorzitterschap weer gewoon inzetbaar is in de fractie.
Maar geen portefeuille dus?
Nee, ze zijn er bij de PvdA natuurlijk allemaal van uitgegaan dat zij kamervoorzitter zou worden. Dus ze hadden de portefeuilles ook al verdeeld. En ik begrijp dat in de zomer ze gaan kijken naar eventuele portefeuilles of zo. Maar het zal best gek zijn, denk ik, om haar ineens tijdens een AO, muskusrattenbestrijding, te zien zitten. Gewoon als normaal Kamerlid in plaats van als Kamervoorzitter.
Ja, zij heeft natuurlijk als Kamervoorzitter zo vaak vooraf vertrekkende Kamerleden best wel voor maanden toegesproken dat het niet goed is om eerder weg te gaan. Dus het lijkt mij redelijk onmogelijk voor haar om ergens burgemeester te worden of zo.
Ja, en het gekke is dat Khadija Ariep ook voordat ze Kamervoorzitter werd, volgens mij niet eens heel actief was in portefeuilles, als ik me goed herinner.
Oh.
Dus dat wordt binnen de PvdA best interessant. Want ze hebben natuurlijk een kleine fractie. Ze zijn met z'n 9. Nou, ze hebben nu 8 Kamerleden met een portefeuille. Waarvan er 2, Nijboer en Bloemen, druk zijn met de formatie. Dus ik kan me voorstellen dat ze bij de PvdA ook wel gewoon graag willen dat zij, zoals de andere 8, een forse portefeuille gaat krijgen. Ja, dat gaan we zien. Hoe dat gaat uitpakken uiteindelijk.
Michel vraagt, of Michel, waarom bespreken jullie niet de kleinere linkse partijen? Ik mis echt een aflevering over Bijeen. Nou, goed nieuws. We komen in de zomer met een aflevering waarin we Bijeen helemaal gaan bespreken. Overigens hebben we wel een aflevering gemaakt over bijna alle andere linkse partijen inmiddels.
Ik ben even de tel kwijt.
Ja, GroenLinks moeten we nog doen, maar dat komt allemaal nog wel. Wel over links.
Hebben we
er
eentje over Volt gehad eigenlijk?
Nee, komt ook in de zomer. Oh. Serieus, leuk dat je het vraagt. Oh. Nee, in de zomer doen
komt
we
er
ook
een zomerserie? Of?
Ja, we gaan door met Haagse Zaken in de zomer. Dat kan ik nu ook overklappen. En er komt een aflevering over BBB, Volt, Bijeen en Ja 21.
Cool.
Ja, ik zie Iris knikken, dus klopt. En voor de volgende vraag moeten we even een hulplijn inschakelen. Die vraag gaat namelijk over corona. Jazeker, dat speelt ook nog. Rick Rutte.
Hey, hoi Lenja.
Hey Rick. Ja, wij bellen even voor een luisteraarsvraag via Instagram binnengekomen. En die luidt: hoe gaan politici om met corona-ontkenners in de Tweede Kamer? Collegiaal of is er vijandigheid?
Nou, dat ligt wel moeilijk. Dat hebben we de afgelopen weken denk ik ook wel kunnen zien. Volgens mij, als we het hebben over corona-ontkenners in de Kamer, dan hebben we het vooral over één partij in het bijzonder.
Daarom bel ik jou.
En dat zijn de leden, het waren er 8 en nu nog 5 van Forum voor Democratie. Tenminste, dat zeg ik, maar de afsplitsers die waren natuurlijk ook al. Van Hagen en consorten zitten nu zelf in de Kamer. Dat waren natuurlijk ook altijd al corona-sceptici. Het interessante volgens mij is dat Forum altijd al een radicale partij in de Kamer is geweest. En dus voortdurend botst in het debat met andere Kamerleden. Alleen bij corona ligt het toch net iets anders. Want daar gaat het ineens om gezondheid. En om leven en dood, om het zo te zeggen. Dus je kunt een heel heftig debat hebben over klimaat, over windmolens, over de energietransitie, over immigratie. Maar dat is toch altijd een beetje abstract. Dat gaat over politiek, maar dat gaat niet over wat er in de Kamer zelf gebeurt. Maar bij corona zie je dat, zeker de laatste maanden, dat Forum ook meer en meer de Kamerregels aan de laars lapt. De 1,5-meter-regel, geen mondkapjes draagt. En ineens gaat het niet meer alleen om politieke verschillen, maar zie je dat er vijandigheid ontstaat. Want die andere Kamerleden, die voelen zich bedreigd. Die zien echt hun gezondheid in gevaar komen.
En hoe zie je dat gebeuren, die vijandigheid?
Nou, ik heb een aantal Kamerleden gesproken die zeiden dat ze het idee hadden dat FVD-politici wel heel dicht in de buurt kwamen. Misschien bewust aan het provoceren waren. Een tijdje geleden in een debat raakte Thierry Baudet eerst een bode aan in de Kamer. En vervolgens, toen daar wat tumult rond ontstond, gaf hij ook nog een schouderklopje aan Jan Paternotte van D66. Dat zorgt voor een hoop onmin, want het is één ding om andere standpunten te hebben, was een beetje het idee. Maar het is nog heel wat anders om echt elkaar in gevaar te brengen. En daar was echt ergernis over. Het was zelfs één van de meest explosieve momenten voordat Van Hagen en Baudet uit elkaar gingen. En je zag daar echt dat die houding een soort nieuw soort vrevel bij de andere partijen.
Ja, ik zat toen in de zaal en dit was de dag voordat Van Haga uit FVD stapte. De avond ervoor. En wat mij toen opviel was dat Bergkamp, de Kamervoorzitter, eigenlijk niet zo goed wist wat ze ermee moest doen. Dus zij zag, Baudet die was extreem energiek, rende die door de Kamer en hij gaf Paternotte een schouderklop. En vervolgens na de inbreng van Van Haga schudden ze elkaar ook heel triomfantelijk de hand. En Bergkamp zag dat en ja, keken daarna weer naar het debat. En toen kreeg ze een briefje van de griffier. En daarop riep zij Van Haga bij zich. Als een soort van de redelijke FVD'er die als een makelaar tussen Bergkamp en Baudet in moest communiceren. Als een soort onderhandelaar. Nou, en toen daarna liep heel die fractie, of het waren met z'n drieën toen, liep triomfantelijk weg uit de plenaire zaal, zonder mondkapjes inderdaad. Dat was het concreetste moment waarop ze de regels aan de laars lapte. En diezelfde avond overigens zaten ze met een hele grote groep FVD'ers gezellig te borrelen met elkaar op een heel bedompt zaaltje in de Tweede Kamer.
Je ziet ook dat ze dit steeds meer zijn gaan uitdragen. Dus ik heb zelf een vrij bijzonder reliquie nog in mijn kast hangen van de presentatie van de kandidatenlijst. De vorige kandidatenlijst. Dus dat was nog net voordat de boel eind vorig jaar ontplofte. Waar nog mensen als Eva Vlaardingerbroek bijvoorbeeld en Joost Eerdmans ook op stonden. Dat was in Ahoy in Rotterdam. En daar hadden ze mondkapjes. En daar hadden ze speciale forum mondkapjes voor gemaakt. Dat was het korte moment dat Forum wel kritisch was over de coronakoers, maar zich in elk geval aan de regels hield.
En moest je die dan kopen?
Nee, maar ze drongen er wel op aan dat wij die gingen dragen. Dat heb ik natuurlijk niet gedaan, dat leek me vrij onnozel. Maar ineens liep iedereen daar met Forum mondkapjes rond. En sindsdien zie je eigenlijk dat ze, zeker in de Kamer, het ook steeds meer zijn gaan uitdragen. Zeggen eigenlijk, wij zijn tegen de coronakoers. En dat betekent ook dat we dat in alles gaan naleven. Dus mondkapjesregels houden we ons niet meer aan. Ja. En het is inderdaad best bijzonder wat jij al zegt, Mark. Dat is natuurlijk een enorme worsteling voor de Kamervoorzitter. Eerst voor Khadija Ariep en nu voor Vera Bergkamp. En je ziet dat Bergkamp daar ook ontzettend mee worstelt. Wat je net al zei, toen met dat moment met die schouderklopjes en die gebrekkige afstand die ze hielden. En daarna toen een ander nieuw FVD-Kamerlid een paar weken terug haar maiden speech hield als debuut in de Kamer. Die werd volop geknuffeld en gekust door een andere FVD'er nadat ze die speech had gegeven. En je zag echt hoe machteloos Bergkamp er een beetje bij stond. Want haar dilemma is natuurlijk, bij Forum zegt ze, we doen het zo of we doen het niet anders. En zij kan moeilijk hen als volksvertegenwoordigers, als gekozen parlementariërs, de toegang onthouden tot de plenaire zaal.
Maar er zijn toch ook gewoon regels in de Kamer? Want het valt mij wel op als ze in het Kamerrestaurant zitten of soms loop je de Tweede Kamer binnen en dan staan ze het gebouw en dan staan ze ergens in een groepje zonder mondkapjes en dan moet je er wel langs lopen. Dus ze overtreden wel gewoon regels in een gebouw. Is daar geen handhaving voor mogelijk?
Ja, ik heb me daar ook wel over verbaasd. En ik moet zeggen dat ik niet de details van het reglement van orde uit mijn hoofd ken. En al zou ik die kennen, dan gok ik ook dat er niet iets in staat over het handhaven van coronaregels. Het dilemma is volgens mij steeds vooral dat je moeilijk heel Forum uit het Kamergebouw kunt verbannen. En dus zie je dat mensen maar noodgrepen nemen. Want we hebben het nu over Kamerleden, maar er lopen natuurlijk ook bodes rond. Waarvan ik wel eens heb gehoord dat er mensen echt werden verplaatst in het Kamergebouw om niet te dicht bij Forum in de buurt te komen. Maar in alles zie je dat ze bij Forum maar wel duidelijk proberen te maken dat ze zich niet aan de regels gaan houden. Het is heel het is een act ook. Performatief.
Maar je kan je ook afvragen, zulk ideologisch gedreven gedrag. Of je hoe onwenselijk het principe is dat politici met een bepaalde ideologische overtuiging, wat het in het geval van corona is, denk ik, zich anders gedragen dan anderen. Het is denk ik nog wel een interessant gedachte-experiment hoe ver je daarin als Kamer wilt gaan. Stel, je hebt een Kamerlid dat weigert om vrouwelijke Kamerleden een hand te geven. Moet je daar dan tegen optreden of niet? En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken van Kamerleden die wellicht ideologisch gedreven of levensovertuigend gedreven gedrag vertonen dat de rest onacceptabel vindt, dat misschien ook de rest in gevaar zou kunnen brengen. Maar ja, het zijn Kamerleden, ze zijn verkozen, ze zitten daar als een soort, dat hebben we vorige week gehoord, als een soort ZZP'er die binnen de organisatie niemand verantwoordingsschuldig zijn. Dat maakt het denk ik ook wel moeilijk om te handhaven.
Ja, eventjes, onze collega Jos Verlaan heeft dit overigens een tijdje geleden nog even uitgezocht. En hij schreef toen in de krant, Kamerleden hebben onderling gedragsregels, een integriteitscode en een huishoudelijk reglement afgesproken. Die zijn ook nog eens aangevuld met gedragsregels over het naleven van coronamaatregelen in en buiten de vergaderzalen. De Kamervoorzitter die kan mensen aanspreken bij herhaaldelijke overtredingen, een schriftelijke waarschuwing geven, maar ze kan geen harde sancties opleggen aan volksvertegenwoordigers die lak aan de regels hebben. Dankjewel,
ja.
Rick.
Graag gedaan, Lemia.
Oké, Mark, de volgende vraag.
Lemia.
Maakt het voor de formatie uit dat er parlementaire enquêtes aankomen? Hebben partijen / eventuele bestuurders wel zin om met dat vooruitzicht een kabinet te vormen? Of wordt het volgende kabinet een soort tussenpauze?
Ja, dat idee hoorde je rond de verkiezingen wel geregeld. Hè? Dat dit kabinet sowieso niet zo heel lang zou gaan zitten. Want enquêtes, corona, een hele gekke verkiezingscampagne waarin eigenlijk die geen campagne was. En dat het voor partijen een soort aanleiding zou kunnen gaan zijn om snel te breken. En als corona een beetje rustig zou zijn. Als Rutte de 12,5 jaar zou hebben volgemaakt, er langer zitten dan Lubbers. En daarom wellicht niet verder zou gaan. Dat partij assertiever zou gaan maken om het kabinet te gaan laten vallen. Ik denk dat de enquêtes zeker meespelen. Omdat je nu al kunt aanzien komen dat er op zeker twee, namelijk Groningen en de toeslagenaffaire, en waarschijnlijk 3, namelijk corona, gewoon hele stevige rapporten gaan liggen die in ieder geval op de eerste twee, zonder al te veel vooruit te willen lopen op de conclusies daarvan, waarschijnlijk wel zullen wijzen op groot overheidsfalen. Dat groot onrecht heeft veroorzaakt voor veel burgers. Nou, dat hebben we afgelopen in januari al gezien met het rapport van de commissie van Dam over de toeslagenaffaire.
Dat rapport leidde al tot de val van
precies.
Het kabinet.
En tot een grote wil bij heel veel partijen om de overheid anders te organiseren. Om meer vertrouwen te hebben in burgers. Kijk, ze gaan niet daar aan tafel zeggen, nou jongens, we gaan even een kabinet formeren dat er max 2 jaar zit. Want zomer 2023 ligt het enquêterapport er en zullen we toch wel gaan opstappen. Ik bedoel, dat zou heel gek zijn als ze dat zouden doen. Maar ik denk dat het is een beetje de elephant in the room.
Nou ja, en ik vraag me af of tegen die tijd zit er waarschijnlijk al een nieuw kabinet dus, als die parlementaire enquêtes zijn begonnen.
Zomer 2023 er wel een nieuw kabinet.
Ik zeg waarschijnlijk, want het gaat de tempo's nu zo langzaam dat ik het niet weet. Maar het interessante is dat dan heeft dit huidige kabinet misschien al wel allerlei maatregelen aangekondigd die bestuurscultuur zouden moeten veranderen, weet je wel. En als dan zo'n rapport uitkomt, dan kunnen ze zeggen, ja, maar dat was toen nog. Toen, voordat wij alles veranderden in Den Haag en het allemaal anders deden met elkaar. Dus ik vraag me af of de context van nu, straks, dan gaan we allemaal horen met de kennis van nu en zo. Weet je wel?
Dat zeker.
Volgende vraag komt van David Engel. Waar halen
familie van?
Bestellen jullie eten in de buurt van de Tweede Kamer als jullie overwerken? Nu, dit is jouw kans om te vertellen over jouw lievelingsgerecht uit het Kamerrestaurant.
Ecuador plate?
Dat is
maar dat is een lunchgerecht. Ecuador plate is ooit in de Trouw heeft een rubriek over wat er op het Binnenhof afspeelt. Die hebben ooit een top 3 gehad, volgens mij, met de beste recepten of gerechten van het Kamerrestaurant. Het Ecuador plate stond daar volgens mij op 1. En dat is volledig terecht, want het Ecuador plate, de naam zou het niet zeggen, is een heerlijke Indonesische schotel. Waarom het Ecuador plate heet, weet niemand.
Wat ligt er allemaal?
Daar zou eens een enquête naar moeten komen. Volgens mij een satéetje.
Ja.
Iets nasi-achtigs.
Een loempiaatje.
Een loempia. En volgens mij een ei. Ja. En Acham, hoe heet dat? Acham tampoer.
Wat me altijd fascineert aan het Kamerrestaurant is dat je heel vaak, als je 's avonds er hebt gegeten, de volgende
maagzuur
middag,
krijgt,
nee, ook soms, de volgende middag restjes ziet in een salade verwerkt.
Ja, maar dat is toch goed? Dat is recycling van voedsel.
Okay, het is niet altijd even goed voor de smaak.
4 jaar rond en ik durf wel te zeggen dat ik alle menu's inmiddels voorbij heb zien komen. Ik ben zelf een groot fan van een zekere Rotterdamse patatbakker. Die naast, zonder de naam te mogen noemen waarschijnlijk.
Ik haal best wel vaak een pokeball als ik overwerk.
Fit girl.
Ja, zeker. Ja. Je kent me niet anders, toch?
Ik eet heel veel ongezond.
Oké. Okay. Nou, ik hoop dat dat genoeg was, meneer Engel. Iemand vraagt, ben benieuwd naar het uitlekken van coronamaatregelen. Dat lijkt zo structureel te gebeuren dat het beleid moet zijn.
Tuurlijk.
Dus wordt het, mijns inziens, tijd voor transparantie? Hoe werkt het? Wie zit er erachter? Nou, of je even al je bronnen prijs wil geven.
Goed. 100% is het voor opgezet. Of wordt er in ieder geval oogluikend toegestaan dat bepaalde mensen dit doen. Want als Rutte dit niet zou willen, dan zouden die mensen al wel disciplinair gestraft zijn. Toch? Er zit zo'n voorspelbaarheid in vanuit welke hoek, op welk moment dit lekt. Kijk, wat zeker lange tijd was heel duidelijk te zien dat op het moment dat stukken naar het Veiligheidsberaad gingen, dus dat het overleg van de burgemeesters, dat dan het volledige maatregelenpakket uitlekte. Het kabinet heeft daarop gereageerd door het Veiligheidsberaad geen papieren stukken meer te geven. Want als je het Veiligheidsberaad hebt, dan gaat het naar al die burgemeesters, die delen het met hun staven. Het ligt in de veiligheidsregio's en zijn er honderden mensen in Nederland die dit hebben. Dus het kabinet heeft daarop gereageerd door dat niet meer te doen. Maar je ziet wel dat als op zondag het katshuisberaad is, dat aan het einde van de middag de kern uitgelekt is. Als het kabinet dat echt niet zou willen, dan hadden ze daar echt wel tegen opgetreden.
Maar de vraag is een beetje hoe. hoe je daar tegenop kan treden. Of soms is het gewoon via. Dus dan de vlek wordt steeds groter van mensen die ervan afweten. En zeg maar het lekken van maatregelen kan zijn omdat kabinetsleden het nieuws alvast willen brengen, zodat alles niet in één keer tegelijkertijd komt met zo'n persconferentie. Volgens mij was dat vooral in die beginperiode van corona echt wel het idee erachter, dat je niet om 7 uur als die persconferentie komt zo'n stroom aan nieuws voor het eerst hoort. Tegelijkertijd weten we denk ik ook wel dat het soms gewoon te maken heeft met gunnen. Of dat je juist de juiste persoon op het juiste moment belt. Dat speelt er ook naast.
Ja, maar ik denk het feit dat die mensen zich vrij genoeg voelen om vervolgens die maatregelen te delen, iets zegt over de wellicht stilzwijgende instemming die het kabinet hier blijkbaar aan geeft. Want als ze dit echt niet zouden willen, dan zou het... Ja, het is natuurlijk ongemakkelijk om hierover te praten, omdat we hebben het over bepaalde mensen en die wil je niet noemen, want het zijn bronnen. Dan zou het denk ik niet meer gebeuren. Als Rutte dit echt niet zou willen.
Nou ja, kijk, één keer is de Rijksrecherche ingeschakeld. Hè?
Ja.
Toen is er een OMT-advies over de heropening van basisscholen, als ik het juist heb, uitgelekt aan NOS. En dat heeft wel meteen wat...
Ja, maar je weet één ding zeker, als de Rijksrecherche een lek gaat onderzoeken, dat er nooit een dader wordt gevonden.
En dat is inderdaad ook niet gebeurd, hè?
Ik heb nooit wat van gehoord.
Ja, dus het is wel eens nagebeld door iemand. Oké, we gaan door naar de volgende vraag. Een vraag van Menno van den Bos. Hoe gaan jullie om met de stress/druk die het politieke verslaggeverschap met zich mee kan brengen?
Ik denk dat het belangrijk is dat je het ook kunt afsluiten of zo. Kijk, ik denk dat wij allebei politieke dieren zijn en dat we heel veel ook gewoon dingen kijken. Ik appte jou volgens mij 2 dagen na de verkiezingen. Van zo, vrijdagavond na de verkiezingen lekker andere tijden kijken over de formatie van 77. Ja, dat is voor mij ook de ontspanning. Maar ik denk dat je ook echt de ontspanning moet hebben en soms gewoon je hoofd moet uitzetten.
Hoe doe je dat? Voetbal?
Ja, ik lezen. Ik kijk heel veel films. Ook hele obscure films waar ik dan heel weinig van begrijp. Maar dat zet mijn hoofd wel uit qua politiek nadenken, zeg maar. Voetbalmanager. Waarvan ik weet dat er best veel spelers zijn. Kunnen we een keer een leuke aflevering over maken? Over alle voetbalmanager spelers op het Binnenhof. Ik weet dat Peter Quint speelt het veel.
Sjoerd Sjoerdsma.
Is zelfs tester geweest van voetbalmanager in zijn studententijd. Ja, dit gaat een fantastische uitzending.
Maar nu zit je toch weer met politici, serieus. Ja, dus je zit toch weer...
Ik denk dat je je hoofd nooit echt kunt uitschakelen daarover. En dat
is ook niet. Het is niet te vergelijken met een 9-tot-5 baan of zo, waar je de hele dag blijft werken.
Nee.
Als je het oprecht leuk vindt, als je er...
Ja, maar het is wel een... ik bedoel, we hebben het er best vaak wel over. Hè? Over werkdruk en hoe je het uit kunt schakelen. En dat je moet voorkomen dat werk een hobby is die je opslokt. En omdat je het zo leuk vindt, je ook... geen andere dingen of het niet uit kunt zetten voor jezelf, omdat je dan jezelf wel kunt.
Maar wat als
tegenkomen.
Het ook ontspanning is? Want jij hebt hem inderdaad over die andere tijden. Ik vind het heerlijk om soms gewoon debatten terug te kijken. Dat is dan niet werk op dat moment, maar het is wel, je kan het wel gebruiken. Toen de campagne liep, toen ben ik wat verkiezingsdebatten uit 2017 terug gaan kijken. Ja, is dat werk? Ik denk het niet.
Ja, ik zou zeggen van wel. Ja.
En die goed.
Ik denk dat er niet echt één antwoord is. Kijk, je moet er wel op letten, vind ik. Dus je moet erop letten dat je niet totaal doordraait en alles wat je doet politiek is. En ik denk dat je ook iets ernaast moet kunnen hebben. Maar ja, het is niet te vergelijken met inderdaad een baan die je echt afsluit. Dat het voorbij is aan het einde van de dag. En dat je naar huis gaat en de bouwersbestemming onbekend gaat kijken.
Ja, het punt is inderdaad, je moet er wel een sociaal leven naast hebben of iets te doen hebben, zeg maar. Daar ben ik totaal met je eens.
Hadden we dat maar.
Nee, dat is het tweede deel ervan. Oké.
Dus voor de volgende aflevering.
Om maar meteen punten te benadrukken, jij moet meteen door naar je volgende afspraak.
Nou, sociale afspraak.
Dus dankjewel Mark. Mark Liefs Adriaanse. En dan ga ik meteen door met de volgende Mark. Want Mark Kranenburg hangt, als het goed is, nu aan een Skype-lijntje. Mark?
Klopt.
Hey.
Dag Lemja.
Hi. Vanuit
weer aan de lijn.
Vanuit Spanje, hè?
Ja, dit keer vanuit Spanje.
Ja, steeds als jij denkt dat wij jou met rust gaan laten, doen we dat toch niet. Af en toe hebben we jou gewoon nog nodig.
Nou ja, nou goed. Ik doe het graag hoor.
Want er zijn nu 2 vragen binnengekomen en daar kunnen we eigenlijk alleen jou bij bedenken om ze te beantwoorden. Zullen we ze gewoon even doorlopen? De eerste is, hoe kan een afgezet premier opnieuw verkiesbaar zijn?
Ja, maar dat gaat ervan uit dat we een afgezette premier hebben.
Exact.
En die hebben we niet. Als de vraagsteller Rutte bedoelt, is Rutte niet afgezet. Rutte heeft zelf ontslag genomen.
Ja.
Is niet weggestuurd.
Ja, en misschien dat diegene ook nog eens denkt aan de motie van afkeuring die is aangenomen door de Tweede Kamer. Hè. Dat betekent niet dat hij zijn ontslag moest indienen, want de motie van wantrouwen, die had geen meerderheid.
Ja, als hij een motie van wantrouwen zou hebben gekregen, dan moet hij weg. Maar niets belemmert hem dan om dan. Dan komen er nieuwe verkiezingen. Veelal. En dat hij dan weer terugkeert. Er staat nergens in de wet dat je dat dan niet meer mag terugkeren. Maar goed, dat is dus allemaal hier niet aan de orde. Want Rutte is dus zelf weggegaan in verband met de toeslagenaffaire. Tenminste, weggegaan heeft hij het ontslag ingediend van zijn kabinet.
En het afzetten van een premier in Nederland. Ik bedoel, afzetten, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde lading. Dat kennen we eigenlijk
ja,
niet.
Ja, dan denk je direct dat de militairen binnenstormen.
Ja,
hè? Dat we een koepoging hebben. Ja, ja. Dus ik moest daar ook lang over nadenken. Maar je hebt wel iets gehad. Dan moeten we naar 1940 terug. En toen hadden de Duitsers Nederland bezet in mei 1940. En toen is het zittende kabinet naar Londen gevlucht. En de premier was toen Dirk-Jan de Geer. Nou, dat was dus de zogeheten regering in ballingschap. Die hadden niks meer te vertellen, want de Duitsers hadden het bestuur overgenomen hier. Maar goed, we hadden wel een regering in ballingschap. Onder leiding van deze meneer de Geer. Maar die is toen een paar maanden later, in augustus, is hij door koningin Wilhelmina afgezet. Want ze vond dat hij een totaal laakbare houding had. Hij had zich eigenlijk min of meer neergelegd bij de overwinning van de Duitsers al. En dat vond Wilhelmina verschrikkelijk. En die heeft hem dus afgezet. En die heeft iemand anders neergezet. Dat is Gerbrandy geweest. Maar na de oorlog in 1945. Toen is deze meneer de Geer. Die is al veroordeeld. Dat noemden ze dan vanwege benadeling van de staat. Dat is in 1947 gebeurd. Je merkt, ik heb me gedocumenteerd.
Hè? Ja, zeker.
En nou was deze meneer de Geer was ook al voor de oorlog was hij tot minister van staat benoemd. En dat is hem ook afgenomen. Hij is dus, hij heeft een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 jaar gekregen. Hij mocht geen minister van staat meer zijn.
Maar dit is wel een heel uitzonderlijke situatie, zal ik maar zeggen.
Dat is heel uitzonderlijk.
Ja.
Maar ik dacht, ja, dit roept zoveel vragen op. Ook weer. Ja, nogmaals, het is pure casuïstiek.
Ja.
Maar dat kijk maar naar deze kabinetsformatie. Al het gekke gebeurt weer. Dus ik ben ook even bij deskundige Joop van den Berg te raden gegaan. Wie kent hem niet? Die heeft ook met mij meegedacht. En die zei, kijk, als je dus bent afgezet, ja, dan mag je terugkeren. Maar ja, als een partij dat doet, dat is natuurlijk wel zelfmoord voor zijn partij.
Kijk, dat is duidelijk. Nou, dat is een duidelijk antwoord op de eerste vraag. De tweede vraag die ik aan je heb is, waarom zijn er jongere partijen? Hoe is dat ooit ontstaan? En daarmee bedoelt dezegene denk ik niet per se jongerenpartij, maar meer politieke jongerenorganisaties.
Aha, die heeft heel weinig aandacht gekregen. Maar we hebben bij de laatste verkiezing een jongerenpartij gehad. Hè? Die partij heet De Jong, wist je dat?
Nee, De Jong heet
ik het. Ik hoor een grote stilte.
Nee,
ik hoor een hele grote stilte.
Terwijl ik toch in de doelgroep had moeten vallen volgens mij.
En die partij Jong, die heeft 15.000 stemmen gekregen. Dat zijn er nog veel te weinig voor een kamerzetel. Dan moet je er minstens 70.000 hebben. Maar toch altijd nog 6.000 stemmen meer dan de lijst Henk Krol.
Oh, wat heerlijk dat je dit hebt uitgezocht.
Ja, inderdaad. Ik denk dat het bedoeld wordt de jonge organisaties. Ja, het hoeft niet voor partijen. Hè. Ze zijn niet verplicht. Ik geloof wel dat ze er een bepaalde vorm van subsidie voor krijgen als je een jongere partij hebt. En het is per partij wel verschillend georganiseerd. Het is tegenwoordig wat minder, maar vroeger was het zo als je de JOVD, dat is de partij waar de jonge organisatie van de VVD, waar ook Mark Rutte ooit voorzitter van geweest is, Hans Wiegel trouwens ook. Als je dan zei dat is de jongere afdeling van de VVD, dan werden ze altijd heel boos. Want ze stonden echt wel los van de VVD. Nou ja, eigenlijk dus niet. Maar en dat zie je ook hoe de personele unies zijn gelopen daarna. Ze zijn allemaal hoog in de VVD gekomen. En het is eigenlijk een soort kweekvijver. Dat ze daar onderling leren debatteren.
Het is wel interessant dat je het zegt over de JOVD. Ik was laatst bij een digitaal ALV, Algemene Ledenvergadering van de VVD. En daar mocht Hilde Wendel, dat is dan nu de voorzitter van de JOVD, ook een praatje houden. En die maakte hier heel erg een punt van. Er zijn VVD'ers die vinden dat de JOVD te vocaal is of zich te veel afzet tegen de VVD. En zij betoogde van dat is juist onze rol. En vergeet niet dat het Mark Rutte was die ooit deze rol ook op zich had genomen. Dus je ziet soms ook wel dat ze als lastig worden ervaren.
Ja, maar ja, ze hebben een horizonfunctie. En ze leren natuurlijk wel de politiek bedrijven. Met vergaderingen, met moties indienen, met et cetera, et cetera. Heel veel jonge Kamerleden vooral, die hebben toch ook wel een achtergrond in een jongerenafdeling.
Ja, zijn overigens niet altijd heel scherp, hè? Soms denk je wel van, hier loopt het precies zoals het in de partij loopt. Of het is niet per se altijd een tegenmacht.
Dat vind ik eigenlijk, als je ze ziet, want rond elke verkiezingscampagne komen er ook, is er wel altijd ergens een tv- of radioprogramma dat denkt van, nou, we gaan eens even de jongeren aan het woord laten. Dus dan nemen we de jongeren vertegenwoordigers uit partijen. En wat mij altijd opvalt, ik vind die mensen allemaal zo vroeg oud. Je ziet ze al helemaal in de kleren van hun vaders en grootvaders van de partij eigenlijk.
Ja, ik snap precies wat je bedoelt.
Het
smaakt eigenlijk wel naar meer. Hier zouden we een keer gewoon een aparte aflevering over gaan maken. Met jou,
Nogmaals, er zitten natuurlijk een heleboel interessante figuren die laten zeer ver in de politiek zijn gekomen. Waaronder onze premier.
Zeker. Dat weten ze bij de JOVD ook. Dankjewel voor nu in ieder geval, Mark Kranenburg, voor je tijd.
Oké. Veel succes verder.
Oké, we zijn nog lang niet door alle vragen heen, maar ik denk dat we wel een heel eind zijn gekomen. Mocht jouw vragen over de formatie nou nog niet aan bod zijn gekomen, want die zijn heel veel gesteld, niet getreurd, want we komen zeker binnenkort met een formatieaflevering waarin we dieper ingaan op het proces van de afgelopen tijd. En daarin nemen we jullie vragen ook gewoon mee. Dankjewel voor het luisteren. Dank voor jullie vragen. En redactie en productie van deze aflevering waren weer in handen van Iris Verhulstonk. De montage door Pieter Bakker. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Hey, positieveling! Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.